Ik maak altijd van de gelegenheid gebruik als er kinderen worden opgedragen om iets over opvoeding te delen. En nu denkt u bij jezelf, ja, maar ik heb de kinderen al groot en ze zijn de deur uit. Of misschien ben je nog niet getrouwd en heb je nog geen kinderen. Of het kan ook zijn dat je nog geen kinderen hebt in het gezin waar je woont, waar je bent. Maar toch merk ik zelf dat bij die voorbereidingen, als het gaat over opvoeding, en ik wil met u namelijk nadenken over visie, over opvoeding, God, wat God voor een visie ons wil geven voor op te voeden, merk ik dat het ook mijzelf helpt om inzicht te krijgen over mijn eigen opvoeding. En eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, dat je jezelf een beetje beter begint te begrijpen. En dat... Dus als je geen kinderen meer hebt die je moet opvoeden, is het toch goed om zeer aandachtig te luisteren. Omdat je gewoon enorm gezegend wordt door inzicht te krijgen van hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. En ik wil met u lezen Spreuken 3, vers 1 tot en met 6. En de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Spreuken 3, vers 1 tot en met 6. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw je niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Ik kan nog even met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u ons kinderen hebt toevertrouwd. En dat die Bijbel ook een handboek is hoe we kinderen moeten opvoeden. We willen u zo danken dat u vanmorgen ons echt wil toerusten. Ook inzicht geven in ons eigen leven. En ik wil u bidden mijn grote vrijmoedigheid te schenken in het spreken. En dat het ook echt in het luisteren aangenaam is. Dat het een zout en zout is. Dat het echt smaakvol is. Dan willen we u bidden. Maar niet alleen dat het ons goed smaakt. Maar dat het ook van binnenuit verandert. Dat we inzichten krijgen. En dat we meer en meer gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. Dit is ons gebed in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Dit gedeelte wat we zo gelezen hebben in Spreuken 3, dat begint ermee dat een vader tot een zoon spreekt en hem eigenlijk op het hart drukt om niet te vergeten het onderwijs wat hij hem geeft. En daarbij noemt hij ook dat hij de geboden in acht moet nemen. De taak van de zoon is het om dat gezaghebbende onderwijs van zijn ouders op een hele bewuste wijze te bewaren, te beëerbiedigen, toe te passen. Om te onderzoeken wat hem geleerd is. En dan wordt er ook een prachtige belofte aan verbonden. Dan staat er dat er lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen voor jou vermeerderen. Dat is een hele bijzondere belofte, dat er harmonie in zijn leven zal zijn. En vervolgens dan gaat het verder dat de vader tot die zoon zegt, eigenlijk kun je ook zeggen dat de ouders tot die zoon zegt, dat hij trouw en goede tierenheid hem niet zullen verlaten. En in een andere vertaling staat liefde en trouw. En weet je, goede tierenheid of liefde en trouw zijn absoluut noodzakelijk om relaties te bouwen. Daarom wordt er hier eigenlijk zo'n de nadruk op gelegd. Iemand die goede tieren is, iemand die liefde kan geven, iemand die trouw is, dat is iemand die het vermogen heeft om een diepe relatie aan te gaan. En de vader die vraagt aan zijn zoon om dit op zijn hals te binden, om die eigenschappen op de tafel van zijn hart te schrijven. Hij moet zich eigenlijk, wat daarmee bedoeld wordt, op de tafel van je hart te schrijven, daarmee wordt bedoeld dat hij zich die zaken één moet maken. Dat hij dit moet verankeren in zijn leven. En dan staat er een prachtige belofte dat hij zeg maar, gunst en waardering zal vinden in de ogen van mensen en in de ogen van God. En dan onderwijst de vader zijn zoon van het grote belang om op God te vertrouwen. Hij zegt, vertrouw op de Heere met je heel je hart. En dan is het zo bijzonder dat hij zegt dat we ons wel inzicht moeten verwerven, dat je wel inzicht moet krijgen in dit gedeelte, staat er in vers 5. Vaak wordt er gezegd dat je geen inzicht moet hebben, maar dat staat er niet. Je moet je wel inzicht verwerven. Deze zoon die moet zich inzicht verwerven over het leven. Maar hij moet er niet op steunen. Zijn vader die zegt, steun er niet op. Verwerf je wel inzicht, maar steun er niet op. Want je moet God kennen in al je wegen. En dan wordt er gezegd van, dan zal God je de paden recht maken. Dat wil niet zeggen dat hij daar in zijn leven dat alles aangenaam zal zijn. Dat hij geen moeite zou kennen, dat hij geen pijn zou kennen. Dat er geen lijden of verdriet zou zijn in zijn leven. Maar wat die vader tot die zoon zegt, is dat God hem veilig door die moeite en zijn pijn, zijn lijden. Dat hij wordt doorheen geleid. En die vader die geeft dit onderwijs. En hij geeft dit onderwijs als een gids. En niet als een wegwijzer. Het verschil tussen een wegwijzer, ik heb dat de vorige keer toen we zeg maar ook kinderen opdroegen, heb ik dat uitgelegd. Het verschil tussen een wegwijzer en een gids is dat een wegwijzer die geeft alleen de richting aan wat er zou moeten gebeuren. Welke weg dat je moet gaan. Maar een gids, dat is iemand die weg al gelopen is en die komt op het punt waar jij staat en dan begint hij met jou te lopen. Want hij is die weg al gegaan. En hij leidt je zo naar het punt waar je naartoe moet. En weet je, het belangrijkste is eigenlijk, als je deze psalm zo leest, dan zie je eigenlijk dat die vader die dat zegt tegen zijn zoon, de ouder die dat zegt tegen zijn zoon, dat heeft alleen maar impact op die zoon als die een gids is en niet alleen een wegwijzer. Want als... Stel dat die zoon, dat je daarbij bent bij dat gesprek, die vader die is die zoon aan het onderwijzen en je mag dat zo zien, je mag zeg maar daarnaar kijken, je mag het observeren en je kijkt naar het leven van deze vader. En stel dat die zoon naar het leven van die vader kijkt en dan zegt hij, ja maar papa die steunt wel op zijn eigen inzicht. Papa die heeft niet lief. Papa die geeft mij wel onderricht, maar de geboden van God om een ander lief te hebben, dat zie ik niet in zijn leven. En als het gaat over het, zeg maar, goede tierenheid en trouw, dat op zijn hart gebonden is, dat zegt hij, en ik zie dat ook wel misschien in andere mensen, maar bij mijn vader zie ik dat niet. En als ik naar zijn leven kijk, dan heeft hij inzicht, enorme capaciteiten, hij kan ontzettend veel, hij heeft een enorme intelligentie, en daar gaat papa ook mee aan de slag. Daar steunt hij ook op. Dan kan zijn vader nog Spreuken 3 citeren 20 keer. En vanaf het begin totdat die jongen 17, 18 is. Maar dan zal het zo gebeuren dat die zoon dat onderwijs niet op zijn hart zal prenten. Want wat hij gezien heeft en wat hij gehoord heeft, dat klopt niet. En dan zal hij ook niet die weg gaan. En weet je, het is zo goed om te zien dat er een visie voor je, dat je visie krijgt over het opvoeden van kinderen. Visie, daar staat in Spreuken 29 vers 17 en 18, daar staat iets geschreven over visie. Breng uw zoon gehoorzaamheid bij en hij zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken. En dan staat er, als er geen visioen is, dus in een andere vertaling staat openbaring. Maar je kunt ook, het woord in een andere vertaling staat visie. Maar als er geen visie is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Een volk wordt bandeloos als er geen visie is. Wanneer onderwijs, zeg maar, als het onderwijs ontbreekt, dan zul je zien dat een volk de normen en waarden los gaat laten. En ik vind het prachtig in deze tekst dat er eigenlijk een verbinding gemaakt wordt tussen de zoon die gehoorzaamheid is en rust zal geven. En dan wordt er een link gelegd naar het volk. Want het begint, kijk, je kunt wel over een volk spreken en over een natie spreken, maar het begint in het gezin. Als het gaat over visie en je hebt het eigenlijk over Gods volk, dan begint het over het volk, zeg maar, over het Nederlandse volk, dan begint het in de gezinnen. Als er geen visie is op opvoeding, dan zul je ook zien dat kinderen geen normen en geen waarden eigenlijk geleerd krijgen. Als je geen visie hebt over opvoeding, nu is het zo dat er bijvoorbeeld in Spreuken 29 staat er, dat als het ouders ontbreekt aan opvoeding, ontbreekt aan visie in de opvoeding, dan, en een kind aan zichzelf wordt overgelaten, dan staat er in Spreuken 29 vers 15, dan maakt hij zijn moeder te schande. Dat is eigenlijk die een iets andere, hier bij Spreuken, zeg maar, 29 vers 17 en 18, daar wordt die link gelegd naar het volk. En hier zie je dus in vers 15, dat er dan staat dat hij zijn moeder te schande maakt. Nu heb ik vaak gesproken over visie en ik vond het heel erg bijzonder dat op de laatste gemeentevergadering werd een vraag gesteld. Maar Miel, als je het over visie hebt, wat is nu precies visie? Wat is dat, visie? En ik wil je zo dadelijk laten zien, vijf dingen over de opvoeding, wat een Bijbelse taak van ouders is en hoe de visie van de Bijbel eigenlijk is over de taak van de opvoeding. Maar ik wil eerst eens met je nadenken, wat is nu visie? In 2 Korinthe 3 vind ik een prachtige tekst. Die laat je maar eigenlijk even zien. Er staat, geschreven door de Geest, ik heb wat dingen weggelaten, maar dit is de kern van wat visie eigenlijk is. Er staat 2 Korinthe 3 vers 3, geschreven door de Geest van de levende God op het hart. Geschreven door de Heilige Geest op het hart. Weet je, visie is eigenlijk een geestelijke voorstelling die de Heilige Geest op je hart legt, die de Heilige Geest op je hart drukt, en dat je eigenlijk met de geestelijke ogen gaat zien wat God ziet. Visie is dat je dus eigenlijk ziet wat God ziet. Het is eigenlijk dat de Heilige Geest je iets op het hart schrijft, waar je zo'n passie voor krijgt, dat je echt zo'n, als het zo, de openbaring klinkt zo groot, maar dat het dus, dat je echt schiet en je kijkt naar de opvoeding, je kijkt naar je gezin, je kijkt naar het huwelijk, je kijkt in de Bijbel, zeg maar, naar wat een gemeente is, en je ontvangt van de Heilige Geest visie. Hij schrijft het je op het hart. En hoe ontvang je dat? Hoe ontvang je dat? Weet je, het is zo dat als je in de zon gaat liggen en je zegt, Heere God, ik bid voor visie en ik wacht dat er een openbaring, dat de hemel zich openmaakt en dat ik zie wat u ziet. Kan, want God is almachtig, maar dat is niet de regel. Dat is niet de regel. Als ik kijk naar de visie over opvoeding van kinderen en je wil gaan kijken van hoe ziet God dat ik mijn kinderen moet opvoeden, of hoe ziet God hoe ik een huwelijk moet inrichten, of hoe ziet God dat ik een vader, een goede vader kan zijn. Of dat je dus een visie nodig hebt dat je zegt van hoe moet ik mijn kinderen opvoeden en ik ben weduwe en daar is geen vader. Of dat je dus kijkt naar alleengaand. Hoe moet ik dan door het leven? Hoe ontvang je dan die visie? Hoe ontvang je waar je naartoe moet? Visie is eigenlijk een vrucht. En dat moet je echt onthouden, is een vrucht. Ik heb dat zelf echt zo vaak in mijn eigen leven gezien. Het is een vrucht van het onderzoeken van Gods woord. Het is een vrucht van het onderzoeken van Gods woord. Als je visie nodig hebt, dan is het zeker goed om je af te zonderen, maar je krijgt er geen visie door niet Gods woord te gaan lezen. Ik ben daar echt van overtuigd dat als ik kijk naar ons eigen leven en ik kijk naar wat wij, we hebben vijf volwassen kinderen en hoe Rietje en ik, mijn vrouw en ik, visie ontvingen over de opvoeding van God, van de kinderen, dan was het om dit woord te lezen. En dan was het ook om met mensen te spreken die dit woord lazen. En dan was het ook om boeken te lezen van mensen die dit woord lazen en dat in een boek neerzetten. Zodat we meer en meer inzichten kregen. En het was ook om naar preken te luisteren. En dit alles was het onderzoeken van dit kostbare woord. Het is zo schitterend. Ik lees het nu meer dan 30 jaar. En ik word steeds weer opnieuw. Verwonderde me. Wat hierin staat. En dat God door zijn Heilige Geest. En dat onthoudt het. Door zijn Heilige Geest schrijft hij iets op je hart. En laat hij je iets zien. En ga je het zien zoals hij het ziet. En dat is visie. En dan kom je in vuur en vlam te staan. Ik heb enorm veel passie. Voor verschillende dingen heb ik een enorme passie. Eerstens een enorme passie voor zijn zoon Jezus Christus. Een enorme passie. Op mijn hart geschrift. Door het lezen van dit woord. Door het bidden. Heeft God me al geopenbaard. Hoe kostbaar zijn zoon is. En ik sta daarvoor in vuur en vlam. Door dit woord te lezen heeft God me laten zien wat een huwelijk is. En sta ik in vuur en vlam voor mijn vrouw. En zo ook voor ons gezin. En voor onze kinderen. En voor onze kleinkinderen. Maar alles gevoed doordat ik wilde me vastklampen. Ik wilde niet iemand zijn die het alleen maar had gehoord van anderen. Weet je, als je hier ziet, zit en je denkt, welke visie heb ik voor de opvoeding van mijn kinderen? Waar wil ik naartoe met mijn kinderen? Wat wil ik hen meegeven? Wat wil ik hen onderwijzen? Wat wil ik uiteindelijk, als ze 21 zijn, wat wil ik Jada en Danny, als Boas straks 12 is, als die 18 is, als die 23 is? Wat wil je dan in het terugzien in het leven van je kinderen? En dan ga je kijken en dan zeg je, dit, iets van dit woord wil ik terugzien in het leven van mijn kinderen. En weet je, ik heb gewoon in mijn leven gezien, als ik geen visie heb, als het niet zo is dat God me iets op het hart geschreven heeft, dan verwatert het. Het vloeit gewoon tussen mijn handen weg. Ik ben soms in vuur en vlam als ik in een dienst heb gezeten en dan loop ik de deur uit en het zal u niet net zo goed gaan. Dan heb je een enorme emotionele aanraking gehad. Je bent ontzettend gezegend door God. En ik ben er zo ontzettend dankbaar voor dat dat ook regelmatig met mij gebeurt. Dat ik, oh God, ik kon zo genieten van deze dienst vanmorgen. En het heeft me zo emotioneel ook geraakt. En morgen begint het werk. Ik geniet nog iets na. Ik denk er nog na. En dan vloeit het langzaam weg. Maar bij visie, die passie, als de Heilige Geest echt iets op je hart heeft geschreven, dat vloeit niet weg. Dat vloeit niet weg. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is dat je kijkt naar de visie over de taken van ouders. En ik wil kort jullie vijf taken laten zien. Het is gewoon schitterend om te zien wat de Bijbel eigenlijk zegt over de taken van ouders, zodat je een openbaring eigenlijk krijgt. Openbaring is zo'n zwaar woord en toch is het een openbaring. Weet je, ik ken veel mensen, als ik ze vraag, wie is Jezus Christus? Dan zeggen ze, dat is de Zoon van God. En dan vraag je, is hij voor de zonde gestorven? En dan zegt hij, ja, hij is gestorven voor alle mensen. En dan vraag je, is hij ook voor jou gestorven? En dan zeggen ze, dat weet ik niet. En dat is een openbaring. Dat is een openbaring. Dat God naar je toe komt en hij ontvouwt iets. 5 dingen wil ik even kort noemen. Het eerste is Bijbelse visie over de taken van ouders. Het eerste is dat je een gezagsdrager bent. Je bent een gezagsdrager. Een kind dat dient zich daaronder te onderwerpen. Weet je, God geeft gezag aan mensen. God geeft gezag aan mensen binnen bepaalde instellingen. En het eerste is natuurlijk dat hij gezag geeft aan het gezin, aan de staat, aan de kerk en aan het bedrijf. Dat vind je allemaal terug. Er zijn 4 gezagskringen. En God stelt het gezag eigenlijk aan. Je bent een gezagsdrager en je ontleent als ouder het gezag aan God. Nu betekent dat niet dat je mag omgaan met een kind zoals het jou uitkomt. Je moet het kind leiding geven. En je geeft het kind een leiding namens God. En je leert het kind het goede te zoeken. En weet je, in onze maatschappij, in onze cultuur, als je het al hebt over gezag, dan zie ik al soms, omdat wij allemaal soms te maken hebben gehad met gezag wat niet goed werd uitgeoefend. Dan krip je al in elkaar. En je ziet het terug in de maatschappij. Aan de ene kant zie je of het is een autoritaire opvoeding, waar een kind totaal niks kan en niks mag. En in principe het een marionette is, waar papa en mama aan de touwtjes trekken, en een totaal autoritaire opvoeding. Of je ziet dat mensen niet weten, beide is eigenlijk vaak uit onmacht, dat het kind het zelf mag uitzoeken. Dat er geen leiding is, dat er geen gezag is. Maar God roept in zijn woord ons op om gezagdragers te zijn, liefdevolle gezagdragers. Dat betekent eigenlijk dat je ervoor moet zorgen dat je kinderen niet doen wat ze willen. Maar betekent ook dat jij een dienaar bent. Als je het hebt over gezag in de Bijbel, over leiding geven in de Bijbel, dan zie je dat God, dat de Heer Jezus, altijd dat verbindt met dienaar zijn. Het is zo schitterend als je met ouders te maken hebt die hun leven willen afleggen voor hun kinderen. Die hun kinderen willen dienen. Die het goede zoeken voor hun kinderen. Maar dat ook met gezag doen. Het doel van het gezag in het leven van de kinderen is niet dat je de macht hebt, maar dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die in vrijheid leren onder gezag van God te leven. Weet je, ik heb vaak al over nagedacht, waarom heeft God dat gezag nu gedelegeerd? Waarom is er gezag in het gezin? Waarom is er gezag in de kerk? Waarom is er gezag in de, zeg maar, in een land? En waarom is er gezag in een bedrijf? Het is allemaal gedelegeerd gezag. Het hoogste gezag is God. Waar de maatschappij aan kapot gaat, dat is dat, en ook christenen soms aan die hele invloed meedoen, dat is dat ze zeggen, ik stel me wel onder het gezag van God. Maar ik stel me niet onder het gezag van een oudste. Ik stel me ook niet onder het gezag van de regering. Ik stel me onder het gezag van God. Dat is het meest ongeestelijke wat je kunt zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat als je leert om onder gezag, als een kind leert onder gezag van de ouder, wat liefdevol is, om daarin op te groeien, en het ziet dat gezag zegenend is, dat het gezag waar je mee te maken hebt, dat de beste voor je zoekt, dat het je dient. Als je tot volle verstand komt, dan zie je ook dat je je wil onderwerpen aan het gezag van God, omdat het een beeld, je hebt als vader en moeder een beeld gegeven van hoe God met jou wil omgaan. En je moet je dus niet schamen om een gezagdrager te zijn. Het tweede is, als die verhoudingen goed zijn, dat wat een ouder dan doet in het leven van een kind, kan het beste beschreven worden met het tweede, liefdevol leiding geven. Ik sta er altijd versteld van, als ik met jongeren spreek, vooral met tieners, met jeugdigen tussen 12 en 18, als het gaat over seksualiteit. Dan zijn er enorme vragen. Heel veel vragen. En dan vraag ik, wat heb je thuis gehoord? En dan hebben ze thuis gehoord wat ze allemaal niet mogen. Wat niet mag. En dan vraag ik, hoe doe je dat dan? Hoe blijf je dan van een vrouw af? Van een meisje af? Hoe doe je dat dan als je verkering hebt, dat je niet met haar naar bed gaat? Hoe doe je dat? Ja, moet hij zelf uitzoeken. Hij weet wel dat het niet mag, maar je moet het zichzelf maar uitzoeken. Als je dan vraagt van, waarom doe je het dan niet? Waarom? Waarom zou je niet met een meisje naar bed gaan? Weet ik niet. Weet je, liefde voor leiding geven in het leven van een kind is niet vertellen wat allemaal wel en niet mag. Liefde voor leiding geven betekent dat je ook uitlegt het waarom en het hoe. En dat is iets wat, als het gaat over leiding geven, moet je vragen gaan beantwoorden van wat, hoe en waarom. En het derde is in de opvoeding, en dat vind ik zo schitterend aan de getuigenis ook van Danny en Gerda, het evangelie staat centraal. Als het gaat over opvoeding, dan staat het evangelie van Jezus Christus centraal. Waarom staat dit centraal? Het hart van een kind, dat is de bron waar het uit put. En elke methode die ik lees, die zonder het evangelie eigenlijk kinderen probeert op te voeden, is gefocust om het gedrag te veranderen. U bent eigenlijk, als je bezig bent met opvoeding, dan ben je eigenlijk bezig om te kijken van wat doet het kind goed, dat stimuleer je, en wat doet het kind fout, ja, dat moet hij afleren. Dus je bent continu eigenlijk aan het bezig, vooral in die peutertijd van 2 tot 3 jaar, ben je continu bezig van wat wel niet mag en bloemetjes wegzetten en dat mag ook niet. En ze mogen niet aan het ding is. Dus op een gegeven moment hadden wij alles op de kasten staan, wat breekbaar is. Want je bent continu bezig met het goede gedrag te stimuleren en het foute gedrag af te leren. Maar wat we niet beseffen is dat een kind, net zoals u en ik, putten uit een hart. Dat zegt de Bijbel. Het goede wat er komt en het slechte komt uit die bron voort. Die bron. En dat betekent eigenlijk, als ik tegen u zeg, het evangelie moet centraal staan, dan is het natuurlijk zo dat het evangelie moet centraal staan. En dat betekent eigenlijk dat het kind moet leren vanuit die vergeving met Jezus Christus te leven, dat leert dat Jezus Christus voor haar gestorven is. Maar waarom zeg ik dat het evangelie centraal moet staan? Die tekst heb ik niet op sheet staan, maar ik wil hem u zo voorlezen. Dat is een tekst van Ezechiël 36. Daar staat, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Daar staat dat dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U kunt proberen goed gedrag aan te leren en dat is zeker hartstikke goed. Maar als het hart niet verandert, als de bron waaruit dat kind put niet verandert, dan probeer je hem kunstjes te leren. En dat probeert de regering ook met dit land. Ze proberen mensen kunstjes te leren, maar ze hebben niet het vermogen om het toe te passen. Ze hebben niet het vermogen om het toe te passen. Hoe kan ik het vermogen hebben als God tegen, als iemand tegen u zegt, je moet uw vijand lief hebben? Moet je een gewone voorbeeld. Je bent op het werk, laten we je collega niet een vijand noemen, maar het is een klier. Je gaat echt met tegenzin naar je werk. Nu zeg je, je moet je collega lief hebben. Oké, dat ga ik proberen. Dat ligt er eigenlijk aan hoe vaak dat die kliert en op welke wijze dat dit kliert. Maar op zich zal het zijn dat ik misschien me kan beheersen. Maar als ik uit mijn natuurlijk hart, uit mijn natuurlijk wezen ga reageren. Met een onveranderd hart. Dan kan ik misschien wel zelf beheersen en dan krijg ik nog wat goede raadslagen van mijn vrouw. Maar op een gegeven moment is de lat bereikt. Want ik put uit iets wat dat gewoon niet kan volbrengen. En daarom zeg ik, het evangelie moet centraal staan, want het kind, dat heeft nodig een nieuw hart, een nieuwe geest. Omdat het van daaruit kan putten en dat het zelf gaat zien dat als je verkeerd handelt of verkeerd denkt en daardoor verkeerd handelt, dat God het denken vernieuwt en daardoor je ook beter en anders gaat handelen. Dan krijg je het vermogen om de dingen die je als kind geleerd hebt ook te gaan toepassen. Vandaar dat het evangelie centraal moet staan in de opvoeding. En het vierde is natuurlijk dat we vierde zien, dat het evangelie aanvaard moet worden. Op een gegeven moment zal het kind zelf tot een keuze moeten komen. Zoals ik al zei, als u een wegwijzer bent, dan zal het, als door Gods genade lukt, je kunt als ouders invloed uitoefenen, ik moet opletten wat ik zeg, maar als je alleen maar een wegwijzer bent, kun je een verhindering worden voor je kinderen om tot Jezus Christus te komen. Het meest ontnuchterende vond ik in het verhaal dat ouders eigenlijk kinderen naar Jezus willen brengen met het motief om hem te zegenen. En dat nota bene de meest geestelijke mensen toen een verhindering vormden dat die ouders die kinderen niet bij Christus zouden brengen. Dat de apostelen zeiden, stop, hij is moe, val hem niet lastig, er is van alles en nog wat gebeurd en Jezus heeft geen zicht. Hij heeft nu geen tijd voor kinderen. En je kunt als ouder een belemmering gaan vormen dat die kinderen een goed zicht krijgen op Christus. Maar als je een gids bent en met dat kind verder gaat lopen, dan komt een moment, en dat heb je zelf dan niet in de hand, maar er komt een moment en je weet niet wat voor een keuze dat het kind gaat maken. Maar er komt een moment als het kind het gezin gaat verlaten, dat hij een keuze heeft gemaakt voor of tegen Jezus Christus. En hij weet ook dat hij die keuze heeft gemaakt. Hij weet dat hij of het evangelie heeft aangenomen en Jezus Christus heeft aanvaard, of dat hij het niet heeft gedaan. Ik denk dat dat een hele belangrijk iets is, dat je als je een gezin gaat verlaten en je bent opgevoed, dat een kind echt weet, en dan mogen we echt op pleiten voor ouders, dat hij het wel aanvaardt. Omdat er zo ontzettend veel van afhangt. Waar wil je naartoe? Dat is het vijfde. Als ik kijk, als laatste nog, de ouders zijn dus bij uitstek de personen die jongvolwassenen helpen in geloofsvragen. Bij uitstek. En de laatste, waartoe moet dat leiden? Weet je, we hebben 5 volwassen kinderen, 2 schoondochters en 2 schoonzonen. En regelmatig hebben we gesprekken over hun relatie met God. Hoe zij erin staan. En ik ben zo, deze week had ik zo raad nodig. En ik belde een van onze dochters op. En toen zei ik van, wat moet ik daar hiermee eigenlijk? Hoe zou jij dat aanpakken? En vanuit haar professie gaf ze me aanwijzingen en een plan van aanpak. En ik ben zo ontzettend gezegend dat waar wil je naartoe met opvoeding? Waar je naartoe wil met opvoeding, dat is dat er op een gegeven moment, dan kan ik zo ontzettend genieten van de gesprekken met de kinderen en schoonkinderen over hun relatie met God. Dan verdiepen we deze relatie, dan voel ik me zo één. Ik voel me dan zo één met deze man of vrouw, God. Natuurlijk, ze is mijn dochter, of mijn schoonzoon, of mijn zoon. Maar dan voel ik me zo één. En dan denk ik, dit is nu de persoon, die heb je gecorrigeerd, die heb je geleerd, die heb je over de Bijbel verteld, die heb je gezegd wat hij wel en niet mag doen. En nu staat hij met mij samen, staan wij onder Gods gezag. En heb je een ontmoeting van man tot man. Of van vader en dochter, of van vader en schoondochter. Maar dat staat niet meer direct in het middelpunt. Wat zo bijzonder is, is dat je spreekt met iemand die Jezus kent en Jezus volgt en daarin zoekt en daarin struikelt. En dat je die diepe gemeenschap ervaart. En die zijn weg gaat met God, zelfstandig en vrij onder Gods vleugelen beschermd wordt. Dit is zo diep genieten en het is zo'n diepe genade. En ik weet ook dat het soms anders kan lopen. En dat het ook soms moeilijk kan zijn. En het wil absoluut niet zeggen dat je het als ouder fout hebt gedaan als je kinderen niet tot een keuze komen. Want uiteindelijk, ik spreek soms met mensen en die zijn dan 40 of 50 of soms 60 jaar. En die doen dingen verkeerd. En dan zeg je, waarom doe je dat? Dat moet je afleren. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb het zo van mijn papa en mama geleerd. Ik heb het zo van mijn vader geleerd. Dan is hij al 30, 40 jaar weg. En dan geeft hij nog altijd zijn ouders de schuld. Kijk, op een gegeven moment draagt iemand zelf zijn verantwoordelijkheid. En dan is het niet zo dat je kunt zeggen van, ik ben niet tot geloof gekomen, omdat, en dan geef je je ouders de schuld. Dat gaat niet. Als je straks voor de poort staat, ook als er mensen hier zijn die ontzettend teleurgesteld zijn, dat kan ook in je vader en moeder. En ze zijn een belemmering geworden. En dan kom je bij Petrus en dan zeg je, heb je Jezus aangenomen, om het maar eens erg plastisch te zeggen. Dan zeg je, nee, dat heb ik niet gedaan, want mijn vader en moeder. Dan zal die zeggen van, jou is het verkondigd. Het ligt niet aan de pastoor, aan de voorganger, aan je vader of moeder. Jou is het verkondigd. Maar het is een hele diepe genade als je zo met opvoeding mag bezig zijn. Dat je zegt van, o God, dit is visie. Daar wil ik naartoe. Daarvoor heeft hij me geroepen. Ik wil zo samen echt afsluiten. En ook echt eigenlijk samen even een korte tijd hebben van gebed. Meestal bid ik zelf. Maar misschien is het goed als we zo bidden voor visie. Voor de ouders. Hè, dat je visie, bidden voor visie. Misschien dat jullie al plaatsnemen, het hele muziekteam. Maar dat we dus samen echt zo even God naderen. Ik wil daar geen bidstond van maken. Maar dat je gewoon zegt van, Heere God, ik wil bidden voor visie voor ouders. En het tweede waar we voor kunnen bidden, dat is dat God ons ontzettend veel verantwoordelijkheid geeft met zoveel kinderen in de gemeente. Met zo ontzettend veel kinderen. En dat we die kinderen echt als een gids mogen zijn voor hen. Ook hier. Laten we zo even gaan staan en even stil zijn. En misschien dat twee mensen bidden en dan zullen we nog een lied zingen. En wat ik een prachtig lied vond, dat was dat zegeningslied. Dat we daar aansluitend, ziet ze, als we dat zegeningslied nog eens samen zingen. En, maar dat we nu echt God zo in die rust even naderen. En dat misschien twee of drie mensen willen bidden.